verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 132 aan het begin van deze dienst, Psalm 132, de versen 5 en 9. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan. En vers 9, want Sion is van God begeerd, het wordt met zijn woning hoog vereerd. Het vijfde en het negende vers van Psalm 132. Gemeente, vanmorgen gesteld voor de spiegel van Gods heilige wet. In aansluiting op het luisteren naar de woorden van Gods heilige wet zingen we het laatste vers van Psalm 132. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleden met schaamte en schand. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Psalm 132 vers 12, na de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Op deze eerste Adventszondag, gemeente, lezen wij het Heilig Evangelie, zoals we dat vinden beschreven door de evangelist Lucas, hoofdstuk 1, de versen 5 tot en met 25. De schriftlezing wordt gevormd door Lucas 1, vanaf het 5e tot en met het 25e vers.
In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester met name Zacharias, van de dagorde van Abia. En zijn vrouw was uit de dochteren Aarons en haar naam Elisabeth. En ze waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heeren onberispelijk. En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was, en ze beiden ver op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat, als hij het priesterambt bediende voor God in de beurt zijner dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem te loten was gevallen dat hij zou ingaan in de tempel des Heeren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten biddende ter ure des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heeren, staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias hem ziende werd ontroerd, en vrezen is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zou groot zijn voor de Heere, nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. En hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk. En Zacharias zeide tot de engel: waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud, en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem: ik ben Gabriël, die voor God sta en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken, tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtende op Zacharias, en zij waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had, en hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth, zijn vrouw, bevrucht. En zij verborg zich 5 maanden, zeggende: alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zullen nu, voordat we overgaan tot de bediening van de doop, en ook voordat de dienst van het woord in ons midden zal plaatsvinden, de Heere zoeken in het gebed en hem bidden om zijn zegen. In onze voorbeden gedenken we onze oude broeder H.J. Vermeulen van de Robijnstraat, die morgen voor een algeheel onderzoek in het IJsseland ziekenhuis moet worden opgenomen. We danken de Heere met en voor zijn broer en diens vrouw, broeder A.K. Vermeulen van het Pijnakkerplein, die deze week uit het ziekenhuis mocht terugkeren naar huis. En verder danken we de Heere voor het feit dat broeder M. Buizer, nadat hij ook een aantal weken in het ziekenhuis gelegen had, vanmorgen weer bij ons is in de kerk. Wij zoeken nu de Heere in ons gebed. Heere, wij hadden die opwekking vanmorgen misschien met zoveel woorden niet nodig, omdat we het toch gewoon zijn om op de zondagmorgen en ook later op de dag in uw huis te gaan. Het behoort tot het patroon van onze dagindeling op de zondag, om ons te stellen onder uw woord, om te doen wat we gezongen hebben: wij zullen in zijn woning gaan. Ons buigen waar zijn troon zal staan en bidden voor zijn voetbank aan. En daar zetten we ons op dit ogenblik toe, Heere, om te bidden. Nu we hier in uw woning zijn, ook weliswaar op een andere wijze dan uw heiligdom in het oude verbond, maar toch de plaats waar u heel met name werken en wonen wilt, waar uw woord verkondigd mag worden en waar het volk vergaderd is, telkens weer opnieuw, deze ochtend ook. En dan past het ons, Heere, in de lijn van deze psalm om ons voor u te buigen. Aan uw voetbank. Dan moeten we laag knielen, Heere. Dat is een werk van verootmoediging. Dat is een nederige werk, u te aanbidden en u te danken voor zegeningen en weldaden die ons geschonken zijn, en tegelijkertijd te vragen om een zegen voor deze dienst. Dat past ons, dat hebben we nodig. Want het is niet vanzelfsprekend, Heere, dat nu we op deze plaats zijn vanmorgen en uw woord verkondigd zal worden in zichtbare en in hoorbare gestalte dit keer, dat we dan ook zomaar over die zegen beschikken zullen. Dat ligt niet aan onze zijde. Daar kunnen wij zomaar voor zorgen, niet. U moet het ons geven en we vragen u dat heel eerbiedig, Heere. Of u deze morgen op ons wilt neerzien. Of u zelf wilt afkomen uit uw hoge heilige tempel tot op ons lage niveau toe. Waar wij ons bevinden. Diep, diep weg in deze wereld. Diep weg in de zonde en de ongerechtigheid die ons aankleeft. Diep weg. Op de plaats waar gevallen mensen zijn, want we zijn geen anderen dan zulke. Gevallen, verloren mensen. En daarom te meer, Heere, daarom is het voorrecht des te groot. En daarom is uw genade en uw ontferming des te nodiger. We smeken u erom, of u aan ons gedenken wilt deze ochtend. U hebt het ons gegeven dat we deze afgelopen week ontvingen, dat u ons allen hebt gespaard de hele week door, zonder dat ook dat een vanzelfsprekendheid is. Maar we zijn er nog en u brengt ons hier. En anderen zijn met ons verbonden in hun woonkamer of op een andere plaats, waar ze meeluisteren met het woord dat klinkt vanmorgen. Het past ons, Heere, u ootmoedig te vragen om de zegen die we nodig hebben. Want waar uw woord is, Heere, daar ligt die zegen er wel, maar daar moet die zegen wel aan ons hart worden toegepast en in ons leven worden te binnen gebracht. En we vragen u, Heere, och, schonk gij ons uw Heilige Geest, dat die ons op die weg zou voorgaan en ons dat schenken zou, opdat het niet buiten ons blijven zou. Op deze eerste Adventszondag, Heere, en het begin van het nieuwe kerkelijke jaar, hebben we het nodig dat we iets kennen van de verwachting van uw komst. Nee, niet aangaande uw eerste komst, want dat is verleden tijd, dat is gebeurd. In de volheid van de tijd bent u gekomen, Heere Jezus. En u hebt gedacht aan uw genade, o heilige drie-enige God. En u hebt uw beloften vervuld. En de Heere Jezus Christus, de zaligmaker van zondaren, hij is in deze duistere wereld gekomen. Maar die andere komst, Heere, daarvanuit, toegepast door uw geest, de komst in het vlees van ons eigen leven, in de duisternis van ons eigen bestaan, in de zonde van ons menselijke verdorven leven, daar moet u geopenbaard worden, zoals de apostel het ervaren heeft. Het heeft God behaagd, zijn zoon, en dat is deze zoon, dat is die vlees geworden zoon, wiens naam is God met ons, zijn zoon in mij te openbaren. Wilt u dat doen, Heere, in uw gunst en genade? En dan zijn er onder ons, Heere, die daarvan weten, als een wonder, in wie leven dat ooit plaatsvond, dat u ze opzocht. Maar telkens weer moet dat werk vernieuwd worden. En steeds weer moeten ze heen gedreven worden tot u, met het gebed, och Heere, schenk thans uw heil. Schenk thans uw zegening en blijf toch niet ver bij me vandaan, Heere, maar bezoek me met uw heil. En als het nog nooit in ons leven gebeurde, Heere, mag het dan vandaag plaatsvinden. Wilt u dan vandaag op ons komen en bij ons zijn? We bidden dat voor ons allen, in zorgen en noden die er wellicht zijn en in dankbaarheid die er zijn mag. Dat geldt onze broeder Buizen, die weer bij ons is, Heere, samen met zijn vrouw en kinderen. Het waren wel moeilijke weken, deze achterliggende. Maar u hebt doorgeholpen en u hebt nog genezing geschonken. En daar zij u de dank voor. Laat die dank ook opklimmen, Heere. Laat ze er zijn. Die waarachtige dankbaarheid die gekenmerkt wordt door een verbroken hart en een verslagen geest. Wilt u zo met onze broeder zijn en zijn gezin? Geef ook alles wat nodig is, ook in alle opzichten, Heer, in alle aspecten van het leven. Niet het minst in dat aspect wat de belangrijkste is, in de verhouding van onze ziel tot u. En laat dan ook deze weg zo gezegend mogen worden, Heer. We danken u ook samen met onze broeder Vermeulen en zijn vrouw en degenen die om hen heen staan. Voor de zoveelste keer was onze broeder in het ziekenhuis, maar hij behoefde er ook nu niet te blijven, maar mocht weer ontslagen worden. Wilt u ook met hem zijn en bij hem blijven, ook bij de zorgen van het ouder worden. En ook aangaande de zorg die aan hem besteed wordt door zijn vrouw. Gedenk ze zo samen, Heere, en laat het ten tijde des avonds licht mogen zijn. Licht in hun woning, licht in hun harten. Onthoud dat ook onze broeder H.J. Vermeulen niet, o Heere, die opnieuw en eveneens na zoveel andere keren moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Gedenk hem, nu hij zich aan een algehele onderzoek zal moeten onderwerpen. Maak hem bereid, Heere, om door u onderzocht te worden. Beproef vrij van omhoog mijn hart en mijn leven dat voor uw oog alwetende steeds open ligt. Gedenk hem, ondersteun hem naar lichaam en ziel en wees een God van nabij. Heel in het bijzonder, Heere, gedenken we vanmorgen de doopouders. Frits en Jacqueline, die hun tweede kindje, Laura, ten doop mogen houden. Wat een voorrecht, Heere, dat u dit kind, nadat ze ook Sander ontvangen hebben, dat u dit kind aan hen hebt gegeven en dat het nu aan u mag worden gegeven. Zo is het, Heere. Zo mag het worden opgedragen aan u met het gebed, o Heere, schenk uw heil en uw zegen ook aan dit ons kind. Onthoud u dat niet, Heere. Vanmorgen wilt u het beloven en u wil het niet alleen mondeling beloven, maar u wil het ook zichtbaar onderschrijven en ondertekenen. U wilt het op onze harten drukken en u wilt het in ons geheugen leggen. Ik ben een God die zondaren zoekt, voordat een kleine zondaar, een pasgeboren mensenkind, mij zoeken kan, zoek ik dit kind al. O Heere, laat het ons een toonbeeld van uw ontfermende genade en van uw eenzijdige ontferming zijn. Wees met de ouders en met hun kinderen. Ja, met al onze ouders en al onze kinderen. En zie zo in uw trouw op ons neer. We bidden u voor met name de moeder van Jacqueline, die zo heel graag vanmorgen in ons midden had willen zijn, maar ten gevolge van haar meervoudige zware handicap hier toch niet zijn kan. En dat doet verdriet en dat doet pijn voor Frits en Jacqueline en voor de vader van hen die wel in het midden van ons is. Tegelijkertijd bidden we ook voor de andere ouders. O Heere, wilt u ondersteunen en kracht geven in alle wegen die u met ons gaat. En geef dat we mogen beseffen dat u van ons weet, Heere, in alle noden en in alle diepe wegen. Gedenk ons naar uw trouwe zorg. Zo bidden we voor onszelf en voor elkaar. O Heere, wees met ons, naar uw gunst, onverdiend. En laat de uitgang van deze dag gericht mogen zijn op de eer van uw naam. En op de kennis van hem, die in de volheid des tijds gekomen is. De zaligmaker van zondaren, die het getuigd heeft. De Zoon des mensen, hij is gekomen. Namelijk om te zoeken en om zalig te maken wat verloren is, om Christus wil. Amen. Wij worden gemeente, en dat begreep u al, wij worden geroepen om de doop te bedienen aan een klein kind der gemeente, de kleine Laura van Duin. Wij gaan nu eerst het formulier lezen dat onze vaderen met het oog daarop hebben samengesteld. Ik verzoek aan de doopouders, maar ook aan u allen, om met aandacht te luisteren naar het onderwijs van de kerk aangaande de bediening van de heilige doop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij we van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat we vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden we gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als we gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat we van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als we gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat we eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat we een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten. Tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn, hun kinderen, in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat we dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons geliefden zijn heilige naam aldus aanroepen. almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat ge dit kind genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het wel toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Willen nu de doopouders opstaan? Luisteren naar de vragen die aan hen worden gesteld en die vragen met een ja-woord beantwoorden. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is, om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat u als ouders al zo gezind bent, zult u van uwentwege hierop ongeveinsd oprecht antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis, zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen, ten andere of ge de leer die in het Oude en in het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, ouders, of ge niet belooft en voor u neemt, dit kind, als het tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan u vader en moeder bent, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Van Duin? Moeder Van Duin? Lieve ouders, u bevindt zich in de weg die de Heere u geboden heeft. Namelijk de weg van zijn eigen inzetting. De Heere Jezus immers, hij heeft het aan zijn discipelen geboden, toen ze werden uitgezonden om het evangelie te prediken, dat ze dat moesten doen en dat ze dopen moesten, allen die zich onder dat evangelie van harte wilden stellen en die met een waar geloof dat evangelie ook door Gods genade hebben aangenomen. En zo is de christelijke kerk ontstaan. En zo heeft de kerk al van de vroegste tijden af begrepen dat het evangelie van Gods genade niet alleen bestemd is voor volwassenen, Maar dat, en dan spreek ik de woorden van onze belijdenis van de catechismus, dat in het verbond van God, namelijk in zijn gemeente, niet alleen de volwassenen, de ouders en alle anderen, maar ook de kinderen begrepen zijn. En dat daarom ook aan hen, en nogmaals, dat zijn de woorden van onze catechismus, en dat daarom ook aan hen de beloften Gods toekomen. Niet vanuit zichzelf, maar omdat God het zo gewild heeft. Omdat de Heere zijn woord richt, zijn heilzaam woord, tot jongeren en tot ouderen. En dat de Heere genadig werken wil in de lijn van de geslachten. Zoals jullie zelf ooit gedoopt zijn, en zoals jullie ouders je in de kerk gebracht hebben, zo mogen ook jullie, je kinderen, een aantal jaren geleden Sander en nu de kleine Laura, de kerk binnenbrengen en zo onder het beslag van Gods woord brengen. En dat is een groot goed. De Heere, lieve ouders, heeft voorzien wat wij nodig hebben. Eer dat wij het wisten, wist God het al. Wat wist Hij dan van ons? Wel, dat wij onrein zijn. En dat wij van onze onreinheid vernieuwd en gezuiverd moeten worden. En dat is de betekenis van de doop, en we hebben het zojuist gelezen. Waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Het zegt wel wat van ons, van jullie, en van ons allemaal, en van onze kinderen, dat we gedoopt moeten worden. Dat we, aangeduid met dit teken, de zaak van de reinige making en van de heiliging in ons leven moeten ontvangen, en dat God eraan te pas moet komen, willen wij voor Hem kunnen bestaan. En dat is het allereerst wat vanmorgen ons voor ogen gesteld wordt, wat we allemaal moeten inzien, gemeente. Als straks het doopwater vloeien zal, dan dienen we te bedenken, zoals dat water vloeit, het water tot afwassing, zo hebben we het alle nodig om in te gaan in het water tot reinigmaking. En het is dan ook tot onze schande dat we gedoopt moeten worden, dat is het eerst. Maar hoe nadrukkelijk ik dat ook stellen wil en daar niets van af wil hebben, en ik hoop dat u het verstaat en dat het u mag uitdrijven tot de Heere, daarnaast is er ook dat andere. Namelijk dat de Heere vanmorgen betuigt dat wat nu nodig is en waarvan we moeten zeggen dat wij er niet toe in staat zijn, dat jullie als ouders het ook zullen moeten zeggen. En je bent er misschien al achter gekomen met je kleine jongen, dat je hem niet van de zonde bevrijden kunt, omdat het er al uitkomt, ongetwijfeld, wat erin zit. Maar dat God het nu wil doen, en dat de Heere het zegt: nu ben ik de eerste. De Heere die jullie dit pand gegeven heeft, de Heere die ook zegt: het is voor jullie, en jullie mogen het opvoeden, maar het is ook niet meer dan een pand, want het is van mij. En ik heb er recht op. En het is nu aan jullie om het in die wegen voor te gaan. De Heere geeft het. De Heere geeft het dat je het zelf verstaan mag. Dat er bij God genade is voor je eigen leven. Dat er bij God genade is, ook voor je kinderen. Opdat je het van Hem verwachten mag. En opdat Hij het jullie geven mag. Wat je behoeft. En wat niemand anders geven kan. De enige troost in leven en in sterven. God schenke het. En de Heere geven dat je veel, wat we zojuist gezongen hebben, aan de voetbank van zijn voeten mag zijn, om het van hem te mogen afsmeken. Ter voorbereiding op de bediening van de heilige doop zingen wij nu uit Psalm 105, daarvan het eerste vers: looft, looft, verheugt de Heere der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. Na de bediening van de doop zingen we uit dezezelfde psalm het vijfde vers: God zal zijn waarheid nimmer krenken. Nu het eerste en straks staande het vijfde vers uit Psalm 105. MUZIEK. Alida Nelleke Laura, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij beëindigen deze doopsbediening met gebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat ge ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die ge haar en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Ter inleiding op de bediening van het woord, van het hoorbare woord, gemeente, zingen wij nu Psalm 141, daarvan het eerste en het tweede en tevens het negende vers. Psalm 141, vers 1... vers 2 en vers 9. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden, ai, haast u tot mijn hulp en red. 141, het eerste, het tweede en het negende vers. De eerste collecte is nu voor de eredienst, de tweede voor de renovatie van de kerk en straks na het amen van de prediking is de derde collecte voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. De stof voor de prediking, gemeente, op deze zondagmorgen vindt u in het schriftgedeelte dat we samen gelezen hebben, de verschijning van de engel aan de priester Zacharias in het heiligdom in Jeruzalem. De tekst is met name vers 13. Lucas 1 vers 13. Waar we het woord van de Heer als volgt lezen. Maar de engel zeide tot hem, tot Zacharias: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en ge zult zijn naam heten Johannes. Geliefde gemeente, misschien hebt u die ervaring ook wel. Namelijk, wat kan een nacht lang duren? Jongens en meisjes, jullie misschien wel. Nee, dat is niet in die nachten wanneer je heerlijk ligt te slapen. Maar wanneer je de slaap niet vatten kunt en je ligt te woelen en misschien wel te tobben en er zijn allerlei dingen die je uit de slaap houden, misschien door ziekte of door het feit dat er allerlei depressieve gedachten door je heen gaan en dat de donkerte van de nacht je nog neerslachtiger maakt dan je de laatste dagen al bent. Wat duurt wachten lang, het wachten op het licht van de nieuwe dag? Valt er nog geen streep licht langs het behang? Nee, nog steeds niet. Maar dan is daar de nieuwe morgen. Dan meldt zich daar het morgenrood. De dageraad gaat immers aan de dag vooraf. Er is een geleidelijke overgang van het dikke duister van de nacht naar het heldere licht van de volle dag. Het daagt in het oosten. Het is vandaag, gemeente, eerste Adventszondag. En de boodschap van Advent is deze: de dag komt. De nacht blijft niet, maar het licht zal verschijnen. Want Hij is gekomen, het licht der wereld. Over zijn komst gaat het vanmorgen ten diepste. Want ook in de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper gaat het ten diepste over de komst van hem. Want Johannes, geliefden, zou Johannes niet zijn, Johannes de Doper, als hij niet de voorloper van de Heere Jezus Christus zou zijn geweest. Zijn geboorte en de aankondiging daarvan behoort bij die van de Heere Jezus. Want is de Heere Jezus de dag, Johannes de Doper en zijn komst is de dageraad. Daar zit de belofte van de nieuwe dag in. Het zijn drie gedachten die vanmorgen onze aandacht vragen wanneer we nadenken en luisteren naar de Adventsboodschap aan Zacharias. Drie gedachten. Allereerst de gelegenheid waarbij. Vervolgens het wonder daarin. En ten derde de vertroosting daaruit. De Adventsboodschap aan Zacharias, de gelegenheid waarbij, het wonder daarin en tenslotte de vertroosting daaruit. De geschiedenis van Zacharias kennen we allemaal wel, ook de jongens en de meisjes, want elk jaar weer wordt deze aangrijpende en ontroerende geschiedenis verteld op school en op de zondagschool en je leest hem misschien thuis. Zacharias. Deze geschiedenis verplaatst ons naar Jeruzalem, naar het hart van het Joodse land en tegelijkertijd naar het hart van de Joodse godsdienst, want we vinden Zacharias in het heiligdom. God zelf immers heeft deze berg begeerd ter woning om al daar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. En hier gaat hij het doen, op deze dag, hier, bij deze oude man. Wie was Zacharias? Heel kort over hem. We hebben over hem gelezen. Hij en zijn vrouw Elisabeth, beiden waren uit het geslacht van Aaron. We lezen in vers 6, ze waren beiden rechtvaardig voor God, wandelend in al de rechten en de geboden van de Heere. Onberispelijk. Ze waren rechtvaardig.
Ze waren een voorbeeld voor anderen. Ze begeerden te wandelen in de wegen des Heren. Daar lag hun levenselement. Daar strekte zich hun begeerte naar. En het was hun gebed. Heren, in uw weg. Daarin is het heil. Mogen we daarin gaan. Ze waren mensen in één woord. Die wisten door genade wat genade was. Maar er was een diepe tragiek in hun leven. Ze hadden geen kind. We zijn nog maar een ogenblik, gemeente, verwijderd van de geschiedenissen van Abraham, waarover we een aantal keren, heel wat keren, hebben nagedacht. En nu belanden we opnieuw in een dergelijke geschiedenis. Ook zij hadden geen kind. En we weten het wel. Dan liggen de dingen teer. Want, en dat was met name in die dagen, het was heel wat als je geen kind had. Dan kon immers uit jou de toekomst van de Heere niet gebouwd worden. En dan zou er uit jouw nageslacht niemand zijn die de Heere aanschouwen zou. En ze hebben eronder geleden. En ze hebben ervoor gebeden, want ze voelden, als ze de psalmen lazen, als ze met name die mooie psalm 128 lazen, dan voelden ze, daar klopt iets niet. Had de Heere het niet beloofd? Wel gelukzalig is de man die de Heere vreest. Zijn zaad zal geweldig zijn op de aarde. En zijn huisvrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok. En dan had de Heere hen zijn genade gegeven. En toch geen kind. En nu waren ze inmiddels oud. En ze hebben zich er ongetwijfeld bij neergelegd. Bedenkend dat Gods wegen heilig zijn, in de wetenschap dat wat God doet toch wijs en goed is. Ze verwachten het ook niet meer, want ze waren oud geworden. En dan? Dan komt er die dag dat Zacharias weer naar Jeruzalem moet. Hoor. Dat is op zichzelf helemaal niet vreemd. Hij dient dikwijls in de tempel, hij houdt zich aan het rooster van de priesterdienst. En het is vandaag de beurt van zijn dagorde. De dagorde van Abia om als priester zijn werk te doen. Op alle hoge feesten, op het paasfeest en op het pinksterfeest. Dan waren vrijwel alle priesters in de tempel. Dan was het een drukte van je welsten. Dan deden ze dienst als zoveel offers gebracht moesten worden. Maar het was nu geen feest, het was een gewone dag. En toch, de priesters bedienen op bescheiden schaal. En ook Zacharias. Een gemeente, uit wat we weten uit onze tekst beseffen we wel dat hij zijn werk niet automatisch en vanzelfsprekend heeft gedaan. Hij die rechtvaardig was en onberispelijk voor de Heere, het zal hem ongetwijfeld tot een wonder geweest zijn dat hij daar staan mocht voor het altaar des Heeren en dat hij de heilige dingen verrichten mocht. Hij die onheilig in zichzelf was. En zo verricht Zacharias ook vandaag zijn dienst. Gewoonte getrouw. En nu wordt het toch nog een bijzondere dag. Nu wordt het een heel bijzondere dag. Want nu valt vandaag, heel bijzonder nu hij daar dient, het lot op hem, Zacharias, om het reukofferaltaar te bedienen. Morgens moest het reukofferaltaar bediend worden voor het brandofferaltaar. En 's avonds na het brandofferaltaar, 2 maal per dag moest het gebeuren. En vandaag mocht hij het doen. Dat reukofferaltaar, dat geweldige altaar dat daar in het heilige was opgesteld. Dat altaar dat het gebed symboliseerde. We hebben het gezongen, gemeente. Mijn bede met opgeheven handen. Klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk, voor u toegericht, als offers, die des avonds branden. En u mag vandaag Zacharias dat werk doen, die rook die opstijgt. Hij mag daartoe de wierook sprenkelen. En zo staat hij daar, alleen in het heiligdom, voor hem het reukaltaar, rechts van hem de tafel der toonbroden en links de kandelaar. En zo stijgt vandaag de wierook op. En wat is de taak van hem ten diepste, geliefden? Wel, hij vertegenwoordigt het volk. Dat volk dat al buiten op hem te wachten staat. Dat staat er ook heel nadrukkelijk, u vindt het in het 10e vers. De menigte van het volk, zo lees ik, was buiten. Biddende op het uur van het reukoffer. Het zijn er vandaag dus velen die staan te wachten totdat de priester uit het heiligdom terug zal komen en de zegen op het volk zal leggen. Dat Heeren zegen op u daal, die zegen die hij zelf ontvangen heeft bij het altaar. En er zijn er velen onder die die dienst niet graag verzuimen zullen. Zie ik daar vandaag die heilige Anna niet? En zij, is daar ook Simeon niet? Jawel, ze zijn er ook vandaag. De vromen van Israël, in wier hart het gebed leefde, om de vertroosting van Israël te mogen aanschouwen. En Simeon, hij had er zelfs een belofte voor ontvangen. En daar staan ze, wachtend. Wachtend op de zegen des Heeren. Hebt u, geliefde, zo de zegen van de Heeren wel eens meegekregen? Want weet u, het is ten diepste dezelfde zegen als waarmee ook wij elke dienst uit elkaar gaan. Dat Heeren zegen op u daal. De priesterlijke, de aaronitische zegen of van het aangezicht des Heeren dat over zijn volk zal lichten en dat toen over het volk werd gelegd. En ook heden ten dagen nog. Is het misschien nu ook wel eens gebeurd dat u zei, nou, ik heb er vanmorgen eigenlijk niet zoveel van begrepen en het sprak me eigenlijk niet zo aan. Zo kan het zijn. Ik zeg niet dat het goed is, maar zo kan het zijn. En dat u op het laatst van de dienst misschien door die zegen gegrepen werd, waarin het lieflijk aangezicht van de Heere, dat vriendelijk aangezicht van Hem, u werd toegezegd en beloofd en u werd meegegeven. Wel nu, zo staat dat volk er. Biddende. Houd dat een ogenblik vast. Biddende. Het staat er heel nadrukkelijk. Zo wachten ze op de zegen met ontvankelijke, geopende hart. En dan gebeurt er iets. Een engel van God staat plotseling in het heiligdom. God zelf verschijnt aan Zacharias terwijl hij daar het reukoffer bedient. Een hemelbode. Een gezant van de levende God en een felle vrees valt op hem, op Zacharias. Gemeente, waar God verschijnt, daar siddert een mens. Hoe zal een mens God zien? Of hoe zal een mens een bode, een lichtende gestalte van de heilige God zien en niet vrezen? Want bedenk het, wat uit de hemel komt, dat is heilig. En dat is aanbiddelijk. En dat is heerlijk. Dat is licht en vol van majesteit. Het zegt iets van het smetteloze, aangrijpende wezen Gods. En Zacharias heeft er iets van verstaan, wat ooit Jesaja ervaren heeft. Toen hij inblikte in het heiligdom Gods, waar de heilige engelen de Heere aanbidden. Heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. En toen Jesaja het moest zeggen, wee mij, Heer, want ik ben een man van onreine lippen. En ik bevind me in een volk vol van onreinheid. Wee mij, o Heere, mijn ogen hebben de koning gezien. Wel nu. Dat zijn de omstandigheden waarin de Heere zich openbaart door middel van zijn bode aan Zacharias. En nu het tweede. Nu nog te meer het wonder. Want nu gaat die engel spreken. Vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren en ge zult zijn naam heten Johannes. Dat zegt de engel. Allereerst dus, vrees niet. O, deze engel, hij ziet het. Hij ziet het aan de gestalte van Zacharias, dat hij wegduikt en dat hij beeft en schrikt en dat hij zich nauwelijks staande houden kan. want God verschijnt aan hem. We komen dat nog alles tegen in de Bijbel. Enkele honderden keren zelfs, weet u dat? Dat woord vrees niet. Maar beseft u, gemeente, en ziet u het maar na. Waar het staat, al die keren, allemaal. En waar het gezegd wordt, bij God vandaan, vrees maar niet. Geliefden, daar wordt het altijd gezegd. Tot wie? Tot vrezenden. Altijd. De Heer Jezus heeft het tegen de Farizeeën nooit gezegd. Maar het is wel tot de discipelen gesproken. En tot de vrouwen in de hof van Arimathea. Vrees niet. Het wordt gezegd tot vrezenden. In dat woord vrees niet, geliefden. Daarin komt iets tot uitdrukking van wat de Heere ook uitvoeriger ooit gezegd heeft. Op deze zal ik zien. Op de arme en de verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft. Die vreest en die siddert. Wanneer de heiligheid Gods hem of haar geopenbaard wordt. En wie nou voor God vreest, die ontvangt dit woord. Vrees niet. Maar dan keer ik het ook om. Want dat geldt dan tegelijkertijd, geliefde. Wie niet vreest, die heeft te vrezen. Beseft u het? Wie niet vreest, die heeft te vrezen. Want dan geldt het u niet. Vrees niet. Dan zegt de Heer, vrees toch. En dan is het te wensen, geliefden, dat u bijtijds vreest. Voordat de vrees en de schrik op u valt, in de confrontatie van de Heilige God voor zijn rechterstoel. Ik werk dit nu niet verder uit. Want er is meer te zeggen over deze tekst. Maar bedenk het. Bedenk het. Wie niet vreest, die heeft te vrezen. Maar wie voor God leerde vrezen, werkelijk, voor zijn aangezicht, die mag het horen vanmorgen. Vrees niet. En de engel gaat verder. De engel deelt ook mee waarom Zacharias niet heeft te vrezen. Zacharias, uw gebed is verhoord. En dan voegt de engel er nog een verklaring bij. Uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, Zacharias. En nou wordt het een beetje moeilijk, gemeente, want hoe moeten we dat nou eigenlijk verstaan? Hoe ligt dat nou? Als we deze woorden zo op ons laten inwerken, dan zou het kunnen zijn dat u in eerste instantie erin hoort en veronderstelt dat Zacharias en Elisabeth nog dagelijks om een kind baden. Dat hun voortdurende gebed nog steeds was. Ach Heere, ga ons toch niet voorbij met de kindervreugde en de kinderweelde. Schenk het ons toch nog, Heere, dat kind dat we zo graag willen hebben. Maar ik denk toch dat dat niet klopt. Want we lezen in het 7e vers, en het staat er heel nadrukkelijk, dat Elisabeth verre op haar dagen en dat ook Zacharias oud geworden was inmiddels. En dat Elisabeth inmiddels onvruchtbaar geworden is. Wel, gemeente, dan moeten we toch concluderen, want Zacharias en Elisabeth, ze stonden ongetwijfeld midden in de tijd en ze waren reëel genoeg. De tijd van deze gebedsverhoring, die is voorbij. En het was niet meer te verwachten dat ze een kind zouden ontvangen. En er is misschien wel een ogenblik geweest dat ze elkaar in de ogen hebben gezien en dat ze het hebben gezegd. En nu zal dat ons gebed niet meer zijn. Zacharias. Elisabeth, daar stoppen we nu mee. Want het is ons duidelijk. De Heere zal ons geen kind geven. Was er soms verbittering en opstand in hun hart? Nee, dat was er niet. Want we lezen, ze waren rechtvaardig en onberispelijk. En ze gingen hun weg in de weg des Heeren, in de weg van Gods wet. Nee, dat niet. Ze hadden in hun hart vrede ontvangen. In de weg die de Heere met hen ging. En dan krijgt Zacharias nu toch de boodschap. Zacharias, uw gebed is verhoord. Uw gebed is verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal u een kind baren. Wat wonderlijk. Gemeente, hoe moeten we dat nou toch verstaan? En wat is de les voor ons? Want daar gaat het natuurlijk om, ook vanmorgen voor de doopouders en voor ons allemaal. Wat is nou eigenlijk de les en de boodschap uit deze toch wat mysterieuze boodschap die Zacharias ontvangt? Ik denk tweevoudig. Allereerst dit. Jawel, uw gebed is verhoord. Het alles blijkt, gemeente, dat de Heere hier gebeden verhoort die allang waren ingezonken. Die nu niet meer werden opgezonden. Gebeden die gestopt waren. Die gaat de Heere hier verhoren. Zo kan het ook in ons leven zijn. Zo kan het ook in uw leven zijn. Dat er dingen zijn waar u om gesmeekt en gebeden hebt. Dat er dingen in uw leven gelegen hebben waar u de Heere vurig om gebeden hebt. Zoals de apostel Paulus die het gevraagd heeft. Heere, neem die doorn uit mijn vlees toch weg. Maar het kwam niet. En u hebt niet meer gebeden. Maar bij de Heere zijn die gebeden wel opgemerkt. En hij heeft ze in gedachtenis gehouden. En nu gaat hij erop terugkomen. Wat we ervan kunnen leren? Nee, gemeente, ik bedoel niet om u ertoe aan te zetten om nou maar heel vlug te stoppen met het bidden om bepaalde zaken die toch belangrijk zijn. Dat u maar moet bidden om het behoud van uw kinderen en van jullie kleine kinderen. Dat er een gegeven ogenblik is dat je tegen elkaar zegt, nou stoppen we ermee. Want al die gebeden, al die jaren hebben we gebeden en nou stoppen we er maar mee. Nee, dat bedoel ik niet. Want in dat opzicht blijft het toch gelden wat de schrift zegt. Houd aan in het gebed. Bid zonder ophouden. Nee, de dingen die blijven gelden. Ik zeg het u, gemeente, vanuit de schrift. Ga voort met de Heere de nood van uw eigen ziel. En de nood van uw kinderen voor te leggen. Zoals die vrouw in de gelijkenis. Die voort bleef gaan met haar nood bij die rechter. Bij die onrechtvaardige rechter te brengen. Totdat die rechter ook hoorde. Maar wel dit. We moeten er een keer met ons bidden, gemeente, buiten vallen. Dit is de les. De Heere leert het zijn kinderen, dat hij wel wonderen wil doen op het gebed, maar nooit om het gebed. De Heere kent ook die arglistigheid in de harten van zijn kinderen, dat ze zouden denken dat het vanwege onze gebeden is. Vanwege onze ijver en vanwege onze inspanning en vanwege misschien wel de geestelijkheid en de aanhoudendheid en de ijver van onze gebeden. Maar weet u wat nu de weg van de Heere is? De Heere doet in de verhoring van de gebeden dikwijls een afgesneden zaak en dat is het. Als het bij mij vastgelopen is. En als ik er geen weg meer mee weet, als mij geen hulp of uitkomst bleek, terwijl mijn geest in mij bezweek en ik overstelpt was door ellend, dan, o Heere, hebt gij mijn pad gekend. Als het bij mij niet meer kan, en als er bij mij geen verwachting meer is, en als ik het helemaal uit handen gegeven heb, en als ik ben uitgewerkt, wel, als ik ben uitgewerkt en als er bij mij geen zicht meer op is, dan zegt de Heere, en nu is het mijn tijd. Nu u helemaal mij niets meer kunt aanbieden en er niets meer is, dan zegt de Heere, uw gebed is verhoord. Mijn gebed, Heere, dat ingezonken gebed, dat gebed dat geen gebed meer heten kan. Uw gebed is verhoord. Dat is het eerste. Maar er is nog wat anders in onze tekst. En dat is nog veel dieper, geliefden. Zacharias, uw gebed is verhoord. Welk gebed eigenlijk? Welk gebed? Wel, Zacharias, uw laatste gebed. Dat allerlaatste gebed dat u opgezonden hebt. Daar was u toch mee bezig, Zacharias? U staat hier toch voor het reukofferaltaar? En waar is dat reukwerk het symbool van? Mijn bee, met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Zacharias, u bent toch in mijn inzettingen bezig? Was Zacharias niet doende om te offeren op het altaar? Was daar niet het wierook dat hij zojuist gesprenkeld had? En was het niet de geur van dat wierook dat opsteeg? En dat met eerbied gesproken de Heere tot een lieflijke geur in zijn heilige neus was? Zacharias? En welke gebeden zijn dat dan? Die vanaf dat reukwerk opstijgen. Wel, bedenk dan, geliefden, dat het vuur op dat reukofferaltaar allereerst genomen is van het brandofferaltaar. Dat is geen vreemd vuur, maar dat is het vuur dat van het brandofferaltaar komt. Dat vuur is het dat ervoor zorgt dat die gebeden omhoog gaan. En welke gebeden zijn dat dan? Wel, geliefden, het zijn de gebeden die de Heere door alle eeuwen heen in stand gehouden heeft. Het zijn al die gebeden van de Oud-Testamentische kerk. Och, Heere, dat Gij de hemelen scheurdet. Dat Gij, o Heere, nederkwaamt. Dat de bergen van voor uw aangezicht vervloten. Dat is de gedurige stroom van gebeden geweest. Alle eeuwen door, eeuw na eeuw, telkens weer. En het is in getrouwheid opgezonden. En telkens weer werd de wierook aangestoken met het vuur van het brandofferaltaar. En steeg het omhoog. Het was het gebed. Het was het gebed om de beloofde zaligheid. Ja, het was het gebed om de komst van de beloofde zaligmaker. Want bij dat reukofferaltaar, geliefden, heeft Zacharias niet gebeden om zijn eigen zoon. Maar bij dat reukofferaltaar, of Zacharias het zich nu bewust was of niet. Maar ze stonden daar, dat volk, in de voorhof, biddend, een Anna en een Simeon en vele anderen. Och, dat Gij de hemelen scheurdet. En dat uw zaligheid geopenbaard zou worden, o Heere. Ja, dat de zaligmaker zou komen. Ze hebben uitgezien met rijkhalsend verlangen naar de vervulling van Gods beloften ooit geschonken. Het volk dat in duisternis wandelt, het zal een groot licht zien. En degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. En ik zal het ooit gaan geven aan dit volk. Een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. En men noemt zijn naam wonderlijk raad. Sterke God. Vader der eeuwigheid, vredevorst. En telkens weer, tweemaal per dag, ging dat gebed omhoog. En het steeg tot voor de Heer. En nu klinkt het. Zacharias, uw gebed is verhoord. God heeft gedacht aan zijn genade. zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Wat? En u leest het. U zal blijdschap en verheuging zijn. U leest het in vers 14. U zal blijdschap en verheuging zijn, Zacharias. En velen, velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal de voorloper zijn. Met de komst van uw zoon Zacharias zal de dageradar zijn. De belofte van de nieuwe dag. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En nu de inhoud daarvan. En daarmee besluiten we onze laatste gedachte. Nu de inhoud daarvan. Want de engel voegt nog iets toe. En ge zult zijn naam heten Johannes. Johannes. Die naam met die diepe betekenis. Johannes, als een getuigenis van wie God is. De Heere is genadig. Want in die naam van Johannes, oh, het is nog niet de naam van Emmanuel. Want in Johannes is het nog geen werkelijkheid, God met ons. Maar hij is er wel de voorbode van. En hij mag ervan getuigen dat hij God zijn zoon zenden zal. En dat de Heere verlossing besteld heeft. En dat het van eeuwigheid vast ligt. En dat de Heer een genadig en een ontfermend God is. En dat hij gedacht heeft aan zijn genade. Johannes is zijn naam. Want de Heere is genadig. De Heere is genadig. Het is die grote verbondsnaam. De naam van Yahweh. De getrouwe, de waarachtige. Hij die zijn woorden gesproken heeft. Maar die ze ook doet. Dan laat ik het nu vanmorgen, gemeente, gelijk maar toepassen. Over Zacharias en over Elisabeth heen. En de les trekken vanuit hun situatie naar ons toe. Want in hun leven blijkt het. Wat het is. Wat genade is. In het leven van Zacharias en Elisabeth is het gebleken. Helemaal vastgelopen. Geen enkele mogelijkheid meer. Geen toekomst dat het koninkrijk Gods uit hen gebouwd wordt. Onvruchtbaar. En nu zegt de Heer het. Ja, Zacharias. God is genadig. En hij heeft verhoord. U had het niet gedacht, Zacharias. En Elisabeth evenmin. Zing vrolijk. Gij onvruchtbare, gij die niet gebaard hebt, zing vrolijk, maak gejuich met vrolijk geschal. Want de kinderen der eenzame, jullie zijn toch zo eenzaam, Zacharias en Elisabeth? De kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde. Kinderen van degene bij wie het vastgelopen is. De vruchten in het leven van degene bij wie geen verwachting is. Ze zullen veel rijker en veel groter zijn dan allen die menen dat ze rijk en verrijkt zijn. God is genadig, want u mag zijn naam heten Johannes. Gemeente, het zegt iets van onze schande. Van ons zoals we hier zijn. Van ons als ouders. Van ons als doopouders. Van ons en van onze kinderen. De naam Johannes zegt het ons, geliefden, dat er bij ons geen enkel aanknopingspunt is. Helemaal niet. Maar dat is nou het evangelie. Ja, dat evangelie mag ook vanmorgen verkondigd worden op deze eerste Adventszondag. En het is evangelie voor allen die erachter gekomen zijn. Namelijk achter hun onvruchtbaarheid en hun vastgelopen omstandigheid dat ze het moeten zeggen en zich bij de Heere moeten aanklagen. Heere, er is geen enkel aanknopingspunt, niets is er in mij waar u uw heil aan kunt vastmaken. Geen enkel positief element, ik kan u niets aanbieden dan alleen mijn onvruchtbare leven, Heere. Dat is nou evangelie. Vooral degenen die in zichzelf niets meer zien. Die zelfs met hun bidden zijn vastgelopen. Je moet zeggen, Heer, het is een hele ingezonken zaak. Ik bid er nog niet eens meer om, want ik zie op mijn onvruchtbaarheid en er kan er nooit iets van komen. Die het moeten beleiden dat in mijn bidden ook geen verdienstelijkheid zit. Want zou er geliefde nou enige verdienstelijkheid zitten in de uitgestoken hand van een bedelaar? En zit er enige waarde in het gebogen hoofd van de tollenaar daar op het tempelplein? Niets. Werkelijk niets. Maar zo klinkt er in de duisternis het evangelie van het komende licht van Gods genade. Vrees toch niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. U zult een zoon ontvangen, daar zal vrucht zijn, niet uit u, maar die vrucht, die is uit God geschonken, namelijk uit Christus. Herinnert u het zich nog? Het vuur van het reukofferaltaar, het werd genomen van het brandofferaltaar. En het gebed dat opsteeg, het had zijn oorsprong, dat ook zelfs. Het had zijn oorsprong in het werk van Christus Jezus. Want nu, geliefden, nu is daar die andere bidder. Moet u het zeggen? Ik kan nog niet eens bidden. Het is maar stamelen en het is maar stumperen. En ik maak het met mijn bidden me ook niet waard dat God naar me luisteren zou. Maar nu is daar die andere bidder. Die grote voorbidder. Die hoge priester. In zijn voorbeden zijn ze begrepen. Allemaal. Al die hulpelozen en al die hopelozen en al die biddelozen en al die vruchtelozen. Die zichzelf moeten aanklagen. En dan zegt de Heere het toch. Als hij zich over u neerbuigt. En hij zegt het. Vrees toch maar niet. Voor jezelf en voor je kinderen. Vrees maar niet. Want uw gebed is verhoord, zeker gehoord. Dit, geliefden, is het Advents-evangelie. En het sluit aan op de Advents-nood. Kent u het? Worstelt u ermee met die Advents-nood? Zo schitterend verklonken in dat middeleeuwse lied dat de kerk zong, de kerk in de middeleeuwen die ook van deze dingen toch nog wel wist. O kom Emmanuel, verlos uw volk, uw Israël, herstel het van ellende weer, zodat het looft uw naam, o Heere. En dan klinkt het, vrees dan niet. Wees blij, o Israël, hij is nabij. Emmanuel, want uw gebed is verhoord. Johannes is zijn naam. Uw God is een genadegod. Om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 142, de versen 1 en 2. Psalm 142, het eerste en het tweede vers. Wij zoeken de Heere in ons dankgebed. Uw woord, Heere, zegt het ons op elke bladzijde. Dat u een God van wonderen bent. En Heere, als u het toen was, dan bent u het nog. Want u bent niet een mens die verandert. Maar gij blijft dezelfde, Heere. En nu dit evangelie, dit adventsevangelie ons verkondigd is, nu mogen we u eerbiedig vragen of u deze dingen, o Heere, in ons hart levend wilt maken. En zo ze levend zijn, ook levend wil houden. Zeg gij tot onze ziel: ik ben uw heil alleen. Dat is ten diepste de boodschap die Johannes ontving, die Zacharias ontving in de prediking van de komst van Johannes. Vooruitwijzend naar de komst van Christus. Ik ben uw heil alleen. Wat zouden we dan, Heere, ergens anders heil zoeken? Laat het toch zo niet zijn. Breng ons van die wegen af als we het doen. Maar geef dat we ons leven, Heere, uitleveren aan u. Het is toch een verloren zaak. We zijn toch al verloren, Heere. Doe ons voor u verloren gaan. Opdat uw woord aansluit in ons bestaan. Gedenk ons, Heere, gedenk de doopouders met hun kinderen en alle andere ouders en de kinderen. Dat u zijn met diegenen onder ons, bij wie nu opnieuw deze geschiedenis, evenals de geschiedenissen van Abraham en Sarah, hen herinnerde aan een pijnlijke omstandigheid in hun eigen leven. Geen kind. Of alleen. Heren, ook ten aanzien daarvan geldt het. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, dan wilt u komen. En dan wilt u ondersteunen. En dan wilt u voorgaan. En kracht geven. En ook vrede schenken. Heren, we bidden u erom. Gedenk ons allen. Wilt u zijn met de kinderen van de zondagschool en degenen die zullen vertellen? Wees met ons allen deze dag en breng ons in de loop van deze middag, als het u believen mag, opnieuw samen onder uw woord. We vragen het om Jezus wil. Amen. We zingen nu het vijfde vers van Psalm 142. Psalm 142, vers 5. Verhef uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.